Gemeente, ik maak u vooraf bekend dat gisteravond is overleden, in de leeftijd van 83 jaar, zuster Van den Berg, geboren Leppers, gewoondhebbend in de Engelenburg. Nadere gegevens over de rouwdienst en de begrafenis, die zullen vanmiddag worden bekendgemaakt. We willen zometeen ook haar herdenken en in onze voorbeden ook de familie om Gods kracht en ondersteuning bidden. Tijdens de kerkenraadsvergadering van 11 mei hebben de volgende doopleden belijdenis afgelegd. Elisabeth Cornelia van Dam, Arie Johannes van Dijk, Gerard Jan van Eck en Margarethe van Eck Budding, Adriaan Cornelis van Ginkel en Mariette van Ginkel Rozenboom, Cornelis Maarten van den Hoek, Gerrit Jan Albert van den Hoek en Greta Cornelia van den Hoek van Ginkel, Jacobus Lubertus Hootsen, Anne ten Hoven, Paulus Matthias Klomp en Carlijn Rauwbos, Johannes Gijsbertus Korpershoek en Janneke Willemine Schrijver, Anna van Kruistum, Cornelis de Mol en Barbara de Mol de Graaf, Ratjes Premnat Ramarak, Laurette Desiree Smit, Mireille Francis Smit, Maria Uitenboogaard, Andries van de Vendel, Abraham de Vrede en Nelletje de Vrede Diepeveen en Margaretha Marijke van der Zwaag. De belijdenis zal in het midden van de gemeente plaatsvinden in de dienst van zondagmiddag 31 mei. Dan alvast de collectegemeente, die zijn bestemd voor de diaconie, voor de kerkelijke kas en dan met name het pastoraat gezondheidszorg en bij de uitgang voor het bouwfonds. Dus diaconie, kerkelijke kas en het bouwfonds. En dan voor onze luisteraars thuis, de schriftlezing is vanmorgen uit het boek Handelingen, het eerste hoofdstuk, de versen 13 tot en met 26. Dus Handelingen 1 vanaf vers 13 tot en met 26. Tot zover. Ook vanmorgen is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij samen zingen Psalm 89 en daarvan het 19e en daarna ook het 7e vers. Psalm 89 vers 19. Gedenk, o Heere, hoe zwak ik ben en hoe kort van duur. Maar ook het 7e vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. En wij willen dat staande doen ter herdenking van onze overleden zuster Van den Berg. luisteren ook vanmorgen samen naar de heilige wet die de Heere ons heeft gegeven en ook de samenvatting van de wet. En in aansluiting daarop zingen we samen uit Psalm 119, het 80ste vers. Ai, zie, o Heere, dat ik uw wet bemin, uw gunst vernieuw mijn leven en mijn kracht. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden, al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God en dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan. Ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naasten huis, ge zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heere heeft de wet al dus samengevat. Gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede daaraan gelijk is, ge zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeet.
Thank you.
lezen vanmorgen samen Handelingen 1 vanaf vers 13 tot en met het einde. Handelingen 1 vanaf het 13e vers. En als ze ingekomen waren, in Jeruzalem betekent dat, gingen ze op in de opperzaal waar ze bleven, namelijk Petrus en Jacobus, Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus, Matthäus, Jacobus, de zoon van Alfeus, en Simon Zelotes, en Judas, de broer van Jacobus. En deze allen waren eendrachtig volhardend in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. En in dezelfde dagen stond Petrus op in het midden van de discipelen en sprak. Er was nu een schare bijeen van omtrent 120 personen. Mannen, broeders, deze schrift moest vervuld worden welke de Heilige Geest door de mond van David voorzegd heeft, van Judas, die de leidsman geweest is dergenen die Jezus vingen. Want hij was met ons gerekend en had het lot van deze bediening verkregen. Deze dan heeft verworven een akker door het loon van de ongerechtigheid. En voorwaarts overgevallen zijnde is midden opgeborsten en al zijn ingewanden zijn uitgestort. En het is bekend geworden aan allen die te Jeruzalem wonen, alzo dat die akker in hun eigen taal genoemd wordt Akeldama, dat is akker des bloeds. Want er staat geschreven in het boek van de Psalmen: zijn woonplaats, zijn woonsteden worden woest. En er zijn niemand die in dezelfde woont. En een ander nemen zijn opzienersambt. Het is dan nodig dat van de mannen die met ons omgegaan hebben, al de tijd in welke de Heer Jezus onder ons in en uitgegaan is, beginnende van de doop van Johannes tot de dag toe waarin hij ons van ons is opgenomen, een van dezelfde met ons getuige worden van zijn opstanding. En ze stelden er twee, Jozef genaamd Barsabbas, die toegenaamd was Justus, en Matthias. En ze baden en zeiden: gij Heere, gij kenner van de harten van allen, wijs van deze twee één aan die gij hebt uitverkoren, om te ontvangen het lot van deze bediening en van het apostelschap, waarvan Judas afgeweken is, dat hij heen ging in zijn eigen plaats. En ze wierpen hun loten en het lot viel op Matthias. En hij werd met algemene toestemming tot de 11 apostelen gekozen. Tot zover Handelingen 1. Wij willen samen tot de Heere gaan in ons gebed en voorbeden doen voor broeder Van den Berg en ook de kinderen en de kleinkinderen, heel de familie. Wij willen voorbeden doen voor broeder Nannenberg, die in het ziekenhuis ligt en waarschijnlijk morgen geopereerd zal moeten worden. Het gaat niet zo goed met hem. En willen ook voorbeden doen voor zuster Haalbom van het Boveneind, die weer opgenomen moest worden in het ziekenhuis met een dubbele longontsteking. Ook haar situatie is zorgelijk. We willen de Heer ervoor danken dat onze jongeren een paar goede dagen hebben gehad in Voorthuizen, waarin ze samen hebben gesproken over de belangrijke dingen van het Koninkrijk van de Heer, waarin ze elkaar mochten ontmoeten en ook met elkaar plezier mochten maken. We willen samen het aangezicht van de Heer zoeken. Heren, wij zijn maar hele broze mensen. Dat weten we, daar is uw woord ook heel duidelijk over. Er is maar een handbreed tussen ons en tussen de dood. Maar we zijn er nu weer opnieuw mee geconfronteerd. Toen gisteravond zo onverwachts onze zuster van den Berg Leppers overleed. Heren, wij willen samen vanmorgen aan u opdragen onze broeder. En ook de kinderen en ook de kleinkinderen. De familieleden die nu met dat verlies geconfronteerd zijn. Nu dat eigenlijk amper nog kunnen begrijpen. En we bidden om troost, om kracht voor hen. En die troost en die kracht, heren, die moet u geven. Want als wij mensen om elkaar heen staan, dan is dat bemoedigend. Maar wij mensen, we zijn maar slechte vertroosters. Als u zelf overkomt, dan als u met uw woord en met uw geest in ons verdriet troost biedt, dan hebben we verdriet. Dan hebben wij troost, dan kunnen we verder. Dan voelen we ons gesteund en daarom komen we samen onze broeder en ook de familie aan u op te dragen. Wilt u ze bijzonder nabij zijn? Vandaag, hoe het allemaal nog zo vers is, nu er ook nog zoveel te regelen valt, maar ook in de komende week en zeker ook als de dag van de begrafenis is aangebroken, heren, wees dan in bijzonder met hen en omring hen met uw zorg. Wij zijn maar broze mensen. En Heere, geef dat we dat ook toch echt mogen beseffen, voor onszelf ook mogen beseffen. Dat we ons houvast niet zoeken in de dingen van beneden. Want ons houvast kan nergens anders liggen dan in u. Want als we bij u mogen schuilen, dan hebben wij veiligheid en dan zijn we geborgen tot in eeuwigheid toe. En dat daarom dat ook het geheim mag zijn van ons aller leven. Of dat het anders het geheim mag worden van ons leven. Bepaal ook onze jonge mensen bij de noodzaak ervan om geborgen te zijn bij u. Wij willen samen vanmorgen aan u opdragen, heren, onze broeder Nannenberg, die zo ziek is en die waarschijnlijk morgen een ingrijpende operatie zal moeten ondergaan. Wilt u de hand van de artsen zegenen? Wilt u onze broeder ondersteunen? Hij mag zich aan u overgeven en dat is toch het beste wat een mens ook kan doen. We dragen hem van harte aan u op, heren. Gedenk onze broeder. We bidden ook voor zuster Haalboom, die in korte tijd nu opnieuw in het ziekenhuis moet worden opgenomen. En er zijn rondom haar ook heel wat zorg. Ze is op hoge leeftijd gekomen. Dat we ook haar alles schenken wat nodig is. Ook met het oog op de eeuwigheid. Want wij mensen, we zullen toch op u alleen onze hoop moeten vestigen als het gaat om onze eeuwige bestemming. Zegen haar, Heere, en geef ruimte aan haar hart. Wij komen zo samen tot u en willen samen ook uw naam danken voor al het goede wat we uit uw hand mogen ontvangen. En dan in het bijzonder danken we u dat ook veel van onze jonge mensen de afgelopen dagen bij elkaar mochten zijn en ook een goede tijd met elkaar mochten doorbrengen, waarin ze elkaar mochten ontmoeten, vreugde mochten beleven, maar waarin ze ook samen heel nadrukkelijk hebben doorgesproken over en stilgestaan hebben bij de dingen van uw koninkrijk. En Heere, geef dat alles wat besproken is ook mag doorwerken in hun hart. We danken u dat alles goed gegaan is, dat er ook geen ongelukken gebeurd zijn. We zijn altijd dankbaar als we veilig thuis zijn. U hebt alles wel gemaakt, heren. We danken u voor al uw zegeningen. En leren ze ons ook elke dag maar weer tellen, Heere, die zegeningen. Want die zegeningen die kunnen soms ook bestaan in de gewone dingen van het leven. Die niet vanzelfsprekend zijn. We komen samen tot u om uw zegen te bidden, Heere. Over uw woord. We gaan dat woord dat we gelezen hebben met elkaar overdenken. Wij gaan samen er weer stilstaan dat die eerste gemeente, die nieuwe gemeente, de gemeente tussen hemelvaart en tussen Pinksteren, dat die gemeente een verwachtingsvolle gemeente was. Verwachtingsvol in die zin dat men uitzag naar de vervulling van de belofte van de komst van uw geest. Heere, dat wij vanmorgen daaruit mogen leren dat het ook voor ons van belang is om uitziend te zijn, verwachtingsvol te zijn. U zult uw beloften altijd waarmaken. Maar u vraagt ons om gebed, om daar ook biddend mee bezig te zijn. Heere, wilt u ons zo zegenen, wilt u ons een open hart geven, wilt u ook uw dienaar vanmorgen weer de woorden geven die hij tot de gemeente moet richten. En zo komen wij samen tot u. U biddend om uw zegen. U dankend voor uw zegen. We komen samen tot u. Ziende op hem. Die opgevaren is naar de hemel. Die zit aan uw rechterhand als koning en hoge priester. En die straks weer zal wederkomen. Op de wolken van de hemel, de Heere Jezus Christus, om zijnentwil. Amen. Onze luisteraars thuis, we wachten even omdat een van ons jongere zuster niet goed werd. Ze is nu de kerk uit. Laten we samen zingen uit Psalm 74. Het 12e, het 15e en ook het 20e vers. Psalm 74, 12, 15 en 20. uitgangspunt is het 14e vers van Handelingen 1. Deze allen waren eendrachtig volhardend in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. En we zingen straks van Psalm 123 het eerste vers. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid, gelijk een knecht ziet op de hand van zijn Heer, om nooddruft te begeren en het oog van de maagd is op haar vrouw geslagen om hulp of gunst te vragen. Zo slaan wij het oog op onze Heere, totdat het Hij ook ons genadig zij. Gemeente, de hemelvaart van de Heere Jezus heeft bij die discipelen toch een hele opmerkelijke reactie te zien gegeven. We zouden eigenlijk verwacht hebben dat ze bedroefd geweest zouden zijn. De Heere Jezus, die toch zoveel voor hen betekende, was opgevaren naar de hemel. Er had afscheid plaatsgevonden. En afscheid nemen van iemand die je lief en dierbaar is, dat is geweldig moeilijk voor ons. Dat geeft verdriet, pijn. Toen de Heer Jezus aan het kruis gestorven was, toen zijn de discipelen bij elkaar gaan zitten. En toen waren ze heel bedroefd. Dat staat met nadruk in de Bijbel beschreven. Maar toen de Heer Jezus naar de hemel gevaren was, toen kwamen ze bij elkaar in Jeruzalem. Ze kwamen bij elkaar in de tempel. En ze waren lovende en dankende God de hele dag, staat er. Ze waren vol blijdschap. Ze hadden grote blijdschap, staat er. Ze waren opgetogen. Een bijzondere reactie na de hemelvaart zou je niet verwacht hebben. Maar blijkbaar hebben de discipelen toen al iets begrepen van de rijkdom van de hemelvaart. Dat de Heere Jezus in de hemel is, ons ten goede. Dat de Heere Jezus in de hemel is, met zegenende handen. Dat de Heere daar in de hemel is, als koning. Alles regeert in de hemel en op de aarde. Vanmorgen lezen we verder, gemeente, in Handelingen, en dan komen wij op het spoor dat deze discipelen samen met een aantal andere mensen in een opperzaal in Jeruzalem bijeen zijn en dat ze samen bidden en smeken. En waar bidden ze om? Ze bidden om de uitstorting van de Heilige Geest. De Heer had dat beloofd, de Heer had gezegd, u moet nu Jeruzalem niet verlaten, totdat u aangedaan bent met de Heilige Geest van omhoog. U moet wachten. En wat hebben ze gedaan? Ze hebben niet alleen maar gewacht, maar ze hebben ook verwacht. Ze hebben hun handen samengevouwen. Ze hebben gebeden, ze hebben gesmeekt. Heere, dat uw geest over ons komen, ons vervullen, ons maken tot uw apostel. Nou, daar ligt een hele boodschap in, ook een heel stuk onderwijs in voor ons van vandaag, gemeente, en daar willen we het met elkaar over hebben. Ik heb als thema gekozen de kerk tussen hemelvaart en Pinksteren. En dan staat hier in Handelingen 1, wie haar leden zijn. En dan staat hier wat haar werkzaamheden zijn. Die twee dingen willen we met elkaar overdenken. Dus de kerk tussen hemelvaart en tussen Pinksteren. Wie behoren daar nou toe? Wie zijn haar leden? Maar wat nog belangrijker is, wat zijn haar werkzaamheden? Wij krijgen in dit woord van Handelingen 1 vers 14 een verslag van de kerk van de nieuwe dag die zich voorbereidt op het beloofde Pinksterfeest. Men is samengekomen in een opperzaal, staat er, een bovenzaal van een huis. Een opperzaal is eigenlijk zo'n zaaltje bovenop het platte dak van een huis. Dat werd vaak gebruikt om je daarin af te zonderen voor het gebed. Welk huis men nu heeft uitgekozen om samen te komen is niet helemaal duidelijk. Er zijn mensen, verklaarders, die denken aan het huis van Maria, de moeder van Marcus. Maar persoonlijk denk ik eigenlijk veel meer aan die zaal, weet u, waar de Heer Jezus ook samen met zijn discipelen was en daar ook het laatste Pascha en het eerste avondmaal heeft gevierd. Want het blijkt dat er nogal wat mensen bijeen zijn. Uiteindelijk zijn er 120 mensen bijeen. En die kunnen allemaal niet in zo'n klein kamertje. Hè? Dus het zal toch eigenlijk, denk ik, die zaal geweest zijn. Maar goed, dat is allemaal van minder belang. De mensen die bijeen zijn, dat zijn in de eerste plaats de discipelen. Dat staat er. Dat zijn in de eerste plaats de mensen die ooggetuigen zijn geweest van de hemelvaart van de Heere Jezus. En Lucas die noemt die discipelen nog eens een keer weer allemaal bij naam. In vers 13, dan krijg je ze allemaal weer genoemd. Van Petrus tot Jacobus, van Thomas tot Matthäus. Ze worden allemaal weer genoemd. Het zijn dezelfde namen die al eerder tegenkomt in het evangelie. Het zijn voor ons hele bekende namen, al is het natuurlijk wel waar dat een aantal namen die je hier leest wat minder op de voorgrond treden in het evangelie. Als je een naam hebt als Bartholomeus, dat is waarschijnlijk Nathanael geweest, hè? Of Simon Zelotes, hè? Dan moet je gewoon zeggen, daar kom je niet zoveel van te weten vanuit de evangelie. Niet ieder binnen het koninkrijk van God heeft dezelfde positie. Dat is duidelijk. Gemeente, wat opvalt, dat is dat hier maar 11 namen worden genoemd. Terwijl de Heer Jezus hoeveel namen, hoeveel mensen geroepen had? Ja, 12. Er worden hier maar 11 namen genoemd. De kerk tussen hemelvaart en tussen Pinksteren. Die kerk, die heeft dus blijkbaar 1 discipel verloren. En wij weten allemaal welke discipel dat is geweest. Inderdaad, dat is Judas Iscariot geweest, ja. En we weten ook hoe het allemaal gegaan is. Dat hoef ik nou vanmorgen ook allemaal niet te noemen. Dat weten we allemaal wel. Maar het blijft natuurlijk wel intens verdrietig, hè, als je dit zo leest, hè. Judas, ook door Jezus geroepen. Judas, een man die de Heere heeft horen spreken, die de preken van de Heere heeft beluisterd. Een man die ook het voorrecht had, dat hij de wonderen van de Heere Jezus heeft gezien. Wij denken soms wel eens, als wij nou de wonderen van de Heere zouden hebben mogen zien, dan zouden we veel geloviger mensen zijn. Nou vergeet het maar, want Judas heeft zoveel wonderen gezien en toch, hij heeft zich van de Heere afgekeerd. Hij is een kerkverlater geworden. En hij heeft het ware leven niet kunnen vinden buiten God. Kijk, mensen denken vaak als je de kerk verlaat, en veel jonge mensen denken dat ook, als je de kerk verlaat, dat je dan in de wereld het leven vindt. Hè? Daar blinkt het allemaal tegemoet, hè? Daar is het te vinden. Hè? Moet je eens naar Judas kijken, heeft hij nou het ware leven gevonden buiten de Heer? Dan moet je dan dit gedeelte nog maar eens een keer lezen. Handelingen 1 vanaf vers 16. Dan moet je nog maar eens een keer lezen. Daar gaat Petrus beschrijven wat er nou met deze Judas allemaal gebeurd is. Ik zal het vanmorgen hier in ons midden allemaal niet eens noemen. Toen je het las vanmorgen, toen ging er toch al iets door je heen van ontzetting, toch? Of niet? Wat er allemaal met die man gebeurd is, waar hij zichzelf aan overgegeven heeft. Kijk, daar loopt nou het leven op uit, van mensen buiten de Heere. Maar zo triest, hè? De Heere horen preken, de wonderen hebben van de Heer hebben gezien, geroepen tot apostel, tot discipel geroepen, en toch zo'n levenseinde. Je huivert ervan. Er zijn 11 namen van de discipelen in dit hoofdstuk opgenomen. En nou moeten we niet denken dat de andere 11 namen allemaal daar staan, omdat het veel betere mensen waren dan Judas. Zo is het nou ook weer niet. Want ze hebben stuk voor stuk de Heere verlaten. Ik hoef alleen maar even te releveren wat er gebeurde rondom de gevangenneming van de Heere Jezus. Zijn ze allemaal weggevlucht. Angsthazen. Bang voor hun leven. Nee, zulke geweldige mensen waren dat allemaal niet. En welke naam wordt hier nou voor opgezet, hier in dat 13e vers? Petrus. Moeten we daar nou vanmorgen nog eens wat van zeggen? Ach, ik denk, gemeente, dat we allemaal weten, jullie ook weten, dat Petrus bij uitstek een man is, een discipel is, die er eigenlijk niet meer bij hoort. De Heere Jezus verlaten, verloochend, en toch, hij mag erbij zijn. Hij mag zelfs discipel blijven, hij mag apostel worden. De liefde van de Heere, de trouw van de Heere, is daar de oorzaak van. En dat moet je van al die namen zeggen van die discipelen. Het is de trouw van de Heere dat ze erbij zijn en dat ze die hoge plaats binnen het koninkrijk krijgen van apostelen. Onbegrijpelijk, hè? Vind ik altijd weer onbegrijpelijk dat de Heere nou met zulke mensen op pad gaat om zijn koninkrijk te bouwen. Deze mensen zouden in de wereld het evangelie moeten verkondigen. Wat ook opvalt, gemeente, dat is als je die namen zo leest van de mensen die daar in die opperzaal bijeen zijn, die kerk tussen hemelvaart en tussen Pinksteren, dat is dat Lucas de namen van die mensen op een wat een andere manier groepeert dan in het evangelie het geval is. Dat zal u natuurlijk zo bij het eerste lezen niet opgevallen zijn, dat hoeft ook niet, maar ik wil u er toch op wijzen. Petrus, die had een broer, dat is Andreas. Maar Petrus wordt samen met Jacobus genoemd, ziet u dat staan? En zo geldt het eigenlijk ook van anderen. Ze worden niet in familieverhoudingen hier opgesomd, maar ze worden gewoon opgesomd als broeders die door de Heere begenadigd en door de Heere geroepen zijn. En dat is, denk ik, gemeente, ook voor ons van belang om dat zo te zien. Want wat betekent dat nou? Dat betekent dat we vanmorgen uit dat gegeven op kunnen maken dat blijkbaar binnen de kerk van de Heere bloedbanden niet het belangrijkste zijn. Maar geestelijke banden. En als je aan Christus verbonden bent, dat is het eerste. Dan ben je aan het hoofd van de kerk verbonden. En dan ga je deel uitmaken van zijn lichaam. En dan krijg je mensen tot je medebroeders en je medezusters, die ook door de Heere geroepen en genodigd zijn. En dan krijg je zo een band aan elkaar. Dat is eigenlijk wat hier naar voren komt. Bloedbanden van minder wezenlijk belang dan geestelijke banden. De kerk tussen hemelvaart en Pinksteren, die bestaat voor het grootste gedeelte uit discipelen van de Heere Jezus. Dat zal duidelijk zijn. Maar gemeente, als we nog eens even weer kijken naar onze tekst, dan staat er ook, er waren vrouwen, vers 14, er waren vrouwen onder hen. Dat zal in de eerste plaats betekenen dat er ook vrouwen van discipelen bij waren. Petrus was getrouwd. Petrus was getrouwd, want er wordt in het evangelie gesproken over de schoonmoeder van Petrus. Die ziek was en die genezen is. En dat zal ook van andere discipelen gegolden hebben. Dus vrouwen, dat zal hebben ingehouden dat ook vrouwen van discipelen daar in die zaal bijeen zijn geweest. Maar er zijn meer vrouwen geweest die de Here gediend hebben. In het evangelie komt dat steeds weer naar voren. Vrouwen krijgen een hele bijzondere plaats. Maria Magdalena. Johanna, de vrouw van de rentmeester van Herodes. Salome, vrouw die er ook bij was op de paasmorgen. Dus die vrouwen die de Here hebben mogen leren kennen als hun zaligmaker, omdat de Here hen trok en omdat de Here hen verlost heeft. Deze vrouwen, die zullen er ook bij zijn geweest, absoluut. Daar in die opperzaal in Jeruzalem. En er is één vrouw die met name genoemd wordt. Hè? En als we dat lezen, dan zeggen we, oh ja, dan begrijpen we wel waarom die met name genoemd wordt. Er staat in vers 14, en Maria, de moeder van Jezus. Zie je het staan? Maria, de moeder van Jezus, is er dus ook bij in die zaal. Ja, natuurlijk is zij erbij. Nee, dat is niet zo vanzelfsprekend. Maria, de moeder van de Heere Jezus, wat heeft ze een moeilijke tijd achter de rug. Ze heeft aan de voet van het kruis gestaan. Kun je indenken? Het was wel haar zoon, die ze lief had. Het was haar oudste zoon. Wat is dat wat voor haar geweest? De oude Simeon, die zei het toen al, toen Jezus daar in de tempel was als baby, als klein kind. Er zal een zwaard door je ziel gaan, Maria. Dat is toen aan de voet van het kruis ook waar geworden. Maria heeft gelukkig ook de opstanding van de Heer Jezus mogen meemaken. En dat zal ook haar bijzonder verheugd hebben. En nu, als de kerk tussen hemelvaart en tussen Pinksteren bij elkaar is, dan is ook Maria bij hen aanwezig. En dan moet u eens opletten, gemeente, dan staat Maria niet vooraan, dan staat Maria niet bovenaan, dan staat er niet Maria was daar en de anderen, maar er staat deze allen waren er en de vrouwen. En dan komt ook nog eens een keer Maria. Dus ze komt eigenlijk gewoon maar voor als een van de leden van de kerk. Waarom leg ik daar zoveel nadruk op? Nou, dat begrijpt u, dat doe ik met het oog op de Romeinen. Want die zeggen, Maria is één. Die staat zelfs nog hoger, als het erop aankomt, dan de discipelen. Maria dit, Maria dat, ze bidden zelfs tot Maria. Maar je ziet hier dat Maria zich onder de kerkleden heeft begeven. Ze is maar één van allen. Niet minder, nee, dat moet u niet denken, niet minder. Maar ze is absoluut ook niet meer. Ook deze Maria, de moeder van de Heere Jezus, heeft moeten leren leven van de genade van Christus. Van de zaligheid van haar eigen zoon. En ook zij voelt zich niet te goed om onder die kerkleden te zitten als een van de velen. Ze weet, mijn zoon is niet meer mijn vleeslijke zoon, maar hij is nu mijn Heere en mijn God. En daarom is ze er, in die zaal, met alle anderen, de discipelen en alle andere vrouwen. En dan nog één categorie, gemeente, wordt genoemd hier, hè. En dat is ook wel opmerkelijk, daar wil ik ook enigszins nog wat aandacht voor vragen. Er staat aan het einde van dit tekstvers, en zijn broers, hè, broederen, zijn broers. De broers van Jezus zijn ook bij de kerk tussen hemelvaart en tussen Pinksteren. Wat wonderlijk. Want in het evangelie staat met zoveel nadruk dat die broers niet in hem geloofden, dat kun je toch begrijpen. Moet je eens indenken. Als je zelf een broer hebt. En als je broer zegt dat hij de Messias is, dan zeg je, je moet niet zo raar doen. Toch? Deze broers, die geloofden niet in hem. Maar er is na de opstanding het een en ander veranderd. Want de Heere Jezus is als de opgestane ook aan een van zijn eigen broers verschenen. Aan Jacobus is hij verschenen. En blijkbaar heeft die verschijning aan zijn eigen broer Jacobus zoveel teweeg gebracht in het gezin, dat ook de andere broers uiteindelijk in de Heer Jezus zijn gaan geloven. Bijzonder, hè? Zo bijzonder. Want ze zijn er nu allemaal bij. Zie je ze staan? Moeder Maria, maar ook zijn broers. Ze zijn nu lid van de kerk. Tussen hemelvaart en tussen Pinksteren. Een bondgezelschap, maar dat is de kerk altijd. Van mensen van verschillende achtergrond. Verschillende geestelijke achtergrond. Maar hetgeen hen samenbindt, dat is het zien op hem. Die naar de hemel voer. Als koning en als hoogpriester. Nou gemeente, en wat doet men daar nu in die opperzaal bij elkaar in Jeruzalem? Dat is eigenlijk waar we vanmorgen vooral onze aandacht op willen vestigen. Deze allen waren eendrachtig, volhardend in het bidden en in het smeken. Dus ze waren er bijeen in gebed. En dan niet maar in het gebed zo van, wij spreken een kort gebed uit en we gaan weer over tot de orde van de dag. Nee, men was volhardend in het bidden. Men heeft de hele dag, om zo maar te zeggen, gebeden. En men heeft niet alleen maar gebeden, maar met zoveel nadruk wordt hier ook gesproken over smeken. Wat is nou het verschil tussen smeken en bidden? Nou, dat ligt heel dicht bij elkaar. Maar smeken gaat nog iets verder. Smeken, dat is ja, eigenlijk heel je hart erin leggen. Heel je verlangen erin leggen. Smeken gaat veel verder, veel dieper dan alleen maar bidden. Smeken, dat is, Heere, we hebben u zo nodig. We hebben het zelf niet en we verdienen het ook niet. Maar we hebben het nodig dat u naar ons omziet. Bidden en smeken, daar waren ze mee bezig. En ze waren er volhardend in staat. Zie je dat? Volhardend. Volhouden. Niet zo van even. Nee, die dag, die hele dag hebben ze gevuld met bidden en met smeken. En dat eendrachtig, dat wil niet zeggen dat ze nou met elkaar allemaal precies hetzelfde gebeden hebben. Maar dat wil eigenlijk zeggen dat een van hen, waarschijnlijk is dat Petrus geweest. Dat kun je een beetje ook uit het volgende opmaken, zo tussen de regels door. Dat Petrus vooral degene is die ook voorgegaan is in gebed. Maar het zullen ook de andere apostelen zijn geweest, hè. En dan heeft men allemaal meegebeden. Zoals wij dat ook doen, zoals we dat vanmorgen ook samen deden. Hè? De dienaar mag de woorden verwoorden, maar we bidden allemaal mee. Eendrachtig. Hun hart was erbij. Eendrachtig in bidden en smeken. Ja, waarom hebben ze nou gebeden? Dat staat er niet bij, hè? Maar dat kun je uit het verband heel makkelijk opmaken. Dat is vanmorgen niet een vraag waarvan je zegt, ik zou echt niet weten wat nou de reden van hun gebed is. Nee, er is een duidelijke aanleiding voor hun gebed geweest. En die aanleiding die ligt in wat Jezus heeft gezegd, vlak voor zijn hemelvaart. Vers 8, gij zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest die over u zal komen. En dan zult u mijn getuige zijn. Dus dat was de belofte. De Heilige Geest zal komen. Over u. Ja, maar zegt u of zeg jij misschien, maar moeten ze dan daarom bidden? Dan kun je gewoon maar blijven zitten waar je zit. En dan kun je toch maar afwachten totdat die belofte wordt vervuld. Zo zijn er heel wat mensen die over de belofte van God denken. Die denken van, nou, belofte gegeven. Nou, de Heer vervult zijn belofte altijd, dus we wachten maar af. Hè? We zien wel. Het zal zeker komen, maar we zien wel. Nee, deze mensen, deze kerk tussen hemelvaart en Pinksteren, die zegt, wij hebben de belofte van de Heer gekregen. Het wordt Pinksteren. De Heilige Geest gaat komen. Maar nu gaan wij daar al om bidden. Nu gaan wij niet maar afwachten of het allemaal gaat komen. Wij gaan het verwachten. We gaan de Heer smeken om de komst van zijn Heilige Geest. Want die hebben wij zo nodig. Want wat moeten wij zonder de Heilige Geest? Wij zijn toch eigenlijk maar zwakke mensen. Wat voor mensen zijn wij nou? Dat wisten ze. We hebben de Heilige Geest zo nodig. We moeten straks de wereld in om het evangelie te brengen. O, ze hebben er zo tegenop gezien. Gelukkig heeft de Heere de Heilige Geest beloofd. Maar dan moeten we er wel om bidden, zo wisten ze. En daarom volhardend, eendrachtig, waren ze bezig met bidden en met smeken om de komst van de Heilige Geest, om de inlossing van de belofte van de Heere. Nou, kunnen ze daarin ons ook niet tot een voorbeeld zijn? Of moeten ze zelfs niet ons daarin tot een voorbeeld zijn? Ja, volgende week is het Pinksteren. Nou moeten wij niet doen alsof het volgende week pas Pinksteren wordt. Natuurlijk niet, hè? Nee. Het is al 2000 jaar geleden Pinksteren geworden. Dat is zo. Volgende week herdenken wij alleen maar de uitstorting van de Heilige Geest. Dat is zo. He, dus wij moeten nog niet zeggen, wij moeten bidden om Pinksteren. Dat gaat niet op. Maar wij hebben wel de Heilige Geest nodig die uitgestort is. Hè? We hebben de Heilige Geest zo nodig. Waarom hebben wij die nodig? Ben jij daar al achter, jongeren, waarom je de Heilige Geest eigenlijk nodig hebt in je hart? Omdat je hart van zichzelf zo koud is. Zo koud als een steen. Omdat je hart zo ongehoorzaam is. Omdat je hart eigenlijk zo naar de wereld uitgaat en niet naar de Heere uitgaat. Je hebt de Heilige Geest nodig die dat verandert en die daar een stuk vernieuwing in aanbrengt in je hart. Waarom heb je de Heilige Geest nou nodig? Ook als je de Heere mag vrezen, als je hem kennen mag, dan blijft dat nodig, dat de Geest je vervult, steeds weer opnieuw. Waarom? Ja, we zijn maar zwakke mensen. En hoe vaak moet je je niet verootmoedigen over wat je toch weer gezegd, gedaan, gedacht hebt? En hoe vaak is het niet dat je zegt, is mijn geloofsleven eigenlijk niet een sleur geworden? Hoe vaak is het niet dat je zelfs niet eens meer bidt, ja, Heere, zegen deze spijzen, amen, dat gaat nog wel. Maar echt bidden in die binnenkamer. Hoe vaak is het niet dat die binnenkamer zo lang op slot blijft? Hoe vaak is het niet dat de schriften dicht blijven in je leven? Het zou anders moeten, dominee, maar ja. Een paar weken geleden hebben we samen stilgestaan bij de gemeente van Efeze. Ik heb tegen u dat u uw eerste liefde verlaten hebt. Vond u dat niet indringend? Dan moet je jezelf eigenlijk daar vaak ook onder scharen en zeggen, ja, die liefde tot u, Heere, wat is die vaak ver van mijn hart. Ja, en hoe krijg ik dat dan weer? Ik moet me dan wat opwerken, hè? Ik moet dan maar wat proberen dan daar verandering aan te brengen. Dat kan ik niet. Ik ben daarin onmachtig. Ik heb de Heilige Geest nodig. Die alleen verlevendigt mijn hart. Die alleen die laat me weer zien wie de Heere is. Die alleen die gaat weer die liefde in mijn hart uitstorten. Die geeft mij weer het gebedsleven. Die geeft mij weer de verlevendiging ook van mijn hart. De Heilige Geest, die heb ik nodig. Die heb ik steeds weer nodig. En zeker als ik ingezonken en ingeklonken ben wat betreft mijn geestelijk leven. En daarom is het niet nodig wat die mensen daar deden in Jeruzalem, dat wij dat ook doen. Biddend, smekend, de komst van de Heilige Geest verwacht. En als je nou ziet op heel de situatie waarin de kerk van de Heere is terechtgekomen, hè, de verdeeldheid van de kerk en, ach, we kunnen een uur vullen met alle zorgen die we hebben over de kerk en de moeite ermee, et cetera, et cetera. Maar waar moeten we het nou zoeken? Moeten we dan zelf aan de slag om het te repareren en te revitaliseren, zoals men dan zegt? Nou, dan kun je het vergeten. We moeten het van de Heere hebben. O Heere, dat uw geest ons verlevendig. En ook als kerk weer verenigen. En ook als kerk weer op onze plaats toe zijn. Uw geest, Heer, die alleen wekt leven. Hij is het die leven is en leven geeft. Hè? En wat is dat ook nodig met het oog op ons getuigenis in deze wereld? Hè? Laten we daar vanmorgen ook heel duidelijk over zijn. Het getuigen van de kerk in de wereld is een noodzaak. Niet een hobby van een aantal mensen. Is een noodzaak. Maar waar blijven we? Ja, ik heb geen vrijmoedigheid. Hoe kan dat? Omdat de Heilige Geest te weinig ruimte krijgt in ons hart. En daarom, hoe nodig is het toch dat we bidden en smeken ook. Heere, dat uw Heilige Geest ons vervul, opnieuw vervul. Persoonlijk, samen, uw Geest, daar moeten wij het van verwachten. Zou je dan vanmorgen zo niet kunnen zeggen als je deze tekst zo leest? Hè? Dat die kerk tussen hemelvaart en Pinksteren een voorbeeldfunctie heeft voor ons. Zullen we ook in de komende week bidden en smeken. Onze vervulling met Gods geest. Voor ons hart. En voor ons samen. Nee, nogmaals, dan gaat het er niet om hoor, dat het opnieuw Pinksteren wordt. Absoluut niet. Het is 2000 jaar geleden Pinksteren geworden. Maar wel om een hernieuwde verlevendiging van het geestelijke leven. Wat is dat nodig? Laat niemand de vinger uitsteken naar de ander. Laten we naar onszelf kijken en dan zeggen, Heere, dat uw geest ons vervul, in ons woon, ons verlevendig. En ons maken tot een licht en tot een getuigenis van u. De eerste kerk van de nieuwe dag, de kerk tussen hemelvaart en Pinksteren, was biddend en smekend om de vervulling van Gods belofte. Laten wij het ook zeggen. Ik hef tot u, die in de hemel zit, mijn ogen op en bid. Amen. Laten wij samen danken en bidden. Wij hebben vanmorgen onderwijs gekregen van de kerk tussen hemelvaart en Pinksteren. Die kerk die bijeen was in die opperzaal in Jeruzalem. Die kerk die een heerlijke belofte had gekregen. De Heilige Geest zou komen en hen tot getuigen maken in Jeruzalem en verder buiten. Maar die gemeente die heeft die belofte niet werkeloos tot zich genomen, afwachtend. Maar die gemeente mocht verwachten, biddend en smekend om de komst van uw geest. Zo waren ze bij elkaar. En heren, daarin ligt ook voor ons zo'n boodschap. Volgende week hopen we het Pinksterfeit en feest weer te herdenken en te vieren. Maar het gaat er toch ook om, heren, dat uw geest ons leidt en in ons woont. Van nature zijn wij mensen die een hart hebben dat naar u niet uitgaat. Heere, uw geest alleen vernieuwt ons en maakt ons tot mensen die in Christus Jezus hun zaligmaker leren erkennen. Maar ook als we u mogen vrezen in ons leven, dan kan er zoveel ingezonkenheid zijn, lauwheid zijn. We zijn zo aangewezen op uw geest, die ons steeds weer opnieuw de liefde doet ervaren van u tot ons en dan wederliefde geeft in ons hart tot u. Uw geest, die vernieuwt, die reinigt, die tot leven wekt en verlevendigt. Wat hebben we uw geest nodig, Heer, en dat we vanmorgen dan begrepen hebben dat we hem hebben te verwachten. Heer in de hemel, wij bidden ook voor onze zuster Marcel Simons, die net voor de preek de kerk moest verlaten. Dat u haar ook alles geeft wat nodig is in de situatie waarin ze zich bevindt. Gedenk haar ook samen met haar man Joost en de familieleden. En zo komen we samen tot u, Heren. Wil ons ook vanmiddag opnieuw onderwijzen. Vergeef wat niet was naar uw wil. En zie ons aan alleen in hem, de Heere Jezus, uit genade. Amen. Psalm 84, het derde vers, is de slotzang. En wij mogen onze gaven afzonderen voor de diaconie, voor de kerkelijke kast, dan het pastoraat voor de gezondheidszorg en bij de uitgang voor het bouwfonds. Ga in vrede, met u dragen de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.